Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in Traject 90. Ook vandaag gaan we verder op pad naar Pasen toe. In dit programma kan u eerst luisteren naar Magnificat 90, een specifiek onderdeel voor de vrouwen, en daarna naar Exodus 90, een voorbereiding op Pasen gericht op de mannen.
Indien u in dit traject al een uitzending zou gemist hebben, kan u altijd terecht op onze website radiomaria.be. We wensen iedereen nog goede moed.
Welkom beste dames bij het deel Magnificat 90. Laten we samen het Magnificat bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
En vandaag lezen we opnieuw verder uit het boek Geloven in de Liefde, een persoonlijke retraite volgens de heilige Theresia van Lisieux.
Wat een lijden voor Jezus, die ernaar hongert om zijn liefde uit te storten, en het niet kan. Zie hem daar als koning die bedelt om liefde, bedelt om harten die hij kan vervullen met zijn barmhartige tederheid, terwijl hij die niet vindt. Een hart willen hebben dat overloopt van liefdevolle goedheid, die willen verbreiden en niemand vinden die haar wil ontvangen. De liefde is onder de zijnen gekomen en de zijnen hebben hem niet aanvaard. Zijn hart is van binnen vermorzeld, zou ik willen zeggen, door de liefde die hij niet heeft kunnen uitstorten. Dan komt daar zijn kleine slachtoffer. Die liefde die de mensen afwijzen, die wil ik hebben. Ik open mijn hart helemaal voor die goddelijke liefde. Laat die mij doordringen. Laat die in me branden. Laat die mijn hele hart verteren. Zo zal ik mijn goddelijke verlosser verlichting brengen. Zo zal ik sterven als slachtoffer van liefde in die oceaan van vlammen. De reiziger roept uit, O mijn God, zal alleen uw rechtvaardigheid daar zijn om slachtoffers te ontvangen? Heeft uw barmhartige liefde daar ook geen behoefte aan? Zij wordt van alle kanten miskend, afgewezen. De harten waaraan gij die liefde wilt schenken, keren zich tot de schepselen en vragen daaraan hun geluk in plaats van zich in uw armen te werpen en uw oneindige liefde te aanvaarden. O mijn God, zal uw afgewezen liefde opgesloten blijven in uw hart? Het schijnt mij toe dat u, als u zielen zou vinden die zich als slachtoffer aan uw liefde zouden aanbieden, deze snel zou verteren. Dat u blij zou zijn, dat u de oneindige stromen van tederheid die er in u zijn, niet behoefde tegen te houden. Als uw rechtvaardigheid, die slechts tot de aarde uitstrekt, zich graag van haar last wil bevrijden, hoeveel meer verlangt uw barmhartige liefde dan niet om de zielen in vuur en vlam te zetten? Uw barmhartigheid reikt immers tot in de hemelen. O mijn Jezus, laat mij dat gelukkige slachtoffer zijn. Verteer uw brandoffer met het vuur van uw goddelijke liefde. Tot zover Therese. En dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Wanneer die liefde die de mensen afwijzen, het hart van Therese zal hebben bezocht en het heeft verteerd, en ook andere zielen zoals zij, dan kunnen ze die niet meer weigeren. Door slachtoffer van de liefde te zijn, is ze ook apostel van de liefde. Hier zien we weer die essentiële waarheid, dat het apostolaat van het gebed en liefde, van de opoffering van zichzelf uit liefde en het offer in vereniging met Jezus in Gethsemane en op Calvarië, het eerste apostolaat is. De zondige mens werd zo niet vergeten. Therese was wezenlijk een apostel. Ze zegt, ik begreep dat alleen de liefde de ledematen van de kerk doet handelen. Dat wanneer de liefde zou uitoven, de apostelen het evangelie niet meer zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen insloot, dat de liefde alles was. In die liefde heeft Therese de dubbele liefde herkend, die een eenheid is, en de liefde tot God en de liefde tot de naaste omvat. Zij maakte de woorden van het hooglied tot de hare. Trek mij tot u, we zullen ons haasten op de geur van uw reukwerk. Zoals een bergstroom zich onstuimig in de oceaan stort en alles meeneemt wat hij op zijn weg tegenkomt, zo ook mijn Jezus, trekt de ziel die zich in de oeverloze oceaan van uw liefde stort, alles met zich mee wat zij bezit. De liefde van God kan de ziel niet verteren, zonder dat dat vuur zich meer en meer verspreidt. De zonde wordt in de ziel van de zondaar niet alleen uitgeboet, maar werkelijk hersteld, vernietigd, uitgewist door de uitstorting van de genade, door het vuur van de liefde. En zie wat een volmaakt eerherstel door zo'n daad van opoffering wordt gerealiseerd. Ik zei het al, de grootste zonde waarover onze Heer zich beklaagd heeft tegenover de heilige Margaretha Maria, is de ondankbaarheid, het gebrek aan liefde. Het grote eerherstel bestaat dus in de liefde en wel de vertrouwvolle liefde. Want de meest wrede vorm van ondankbaarheid is immers het wantrouwen. Hoe kunnen we die opoffering tot stand brengen die in de praktijk beleven? De meest volmaakte slachtoffers zijn zij die zich door de priester Jezus laten offeren in een volmaakte overgave, die hem de uitdagingen, de kruisen, de beproevingen laten kiezen en ook de vertroostingen en de vreugden van zijn keuze. Zijn liefde voor hen brandt in alles wat hij voor hen kiest en verteert de harten die zichzelf aan hem gegeven hebben. Zorg dat hij zeker is van jouw glimlach. Slachtoffer zijn is altijd glimlachen. De totale overgave, het dank u voor alles, Jezus, dat is voldoende. Jezus zal jou opdragen, op zijn eigen wijze. Hij zal de vader zijn van het offerlam, dat jij hebt willen zijn in zijn handen. Ik leg de nadruk op dit punt, want vaak is tegen mij gezegd, ik heb mijzelf aangeboden. Maar wat moet ik nu doen? Laat hem het doen. Dan wordt jouw hele leven een mis waarvan jij de hostie bent en Jezus de priester. Jij hebt je in het vuur geworpen en het vuur blijft je verteren, jou en jouw ellende. Je moet het met hem op een akkoordje gooien. Geef hem carte blanche. In de hemel zal hij ons herinneren aan details van ons leven, van liefde met hem. Dingen die we zelf vergeten zijn, maar die in zijn hart gegrift staan. De kleine en grote overeenkomsten die we met hem gesloten hebben. In het bijzonder de grote overeenkomst van de volmaakte overgave. Zuster Geneviève, Thérèse's zus Céline, schrijft: de ziel die zichzelf aanbiedt voor de liefde, vraagt niet om het lijden. Maar door zich helemaal over te geven aan de bedoelingen van de liefde, aanvaardt zij alles wat de voorzienigheid voor haar zal toelaten aan vreugden, werken, beproevingen. En zij rekent op de oneindige barmhartigheid bij dit alles. Nog een laatste gedachte ten slotte. Wat kun jij doen in je onvermogen, je onmacht om herstel te brengen, waaronder jij te lijden hebt, in navolging van alle heiligen? Draag Jezus zijn eigen hart op, zijn eigen liefde. Dat is het enige middel om te voldoen aan jouw onmetelijk verlangen om hem lief te hebben. Als Margaretha Maria niet meer wist wat zij doen moest om een eerherstel te brengen dat hem waardig was, om hem te bedanken, dan offerde ze hem zijn eigen hart, zijn eigen liefde op. Steeds weer die grote wijsheid die erin bestaat dat we Jezus in de plaats van onszelf zetten. Hij verlangt niet anders. Hij is daarvoor op aarde gekomen. We kunnen aan een oneindige liefde iets oneindigs aanbieden, het hart zelf van de oneindige liefde. Breng eerherstel met het hart van Jezus. Hij is de jouwe. En altijd samen met en door Maria, die alles herstelt. Maria Reparatrix. Altijd met haar onbevlekte en doorboorde hart. Jezus heeft ons zijn hart gegeven en het hart van zijn moeder. Dat is onze goddelijke schat. Jezus, ik heb u veel te geven. Ik heb iets oneindigs groots om u te geven. Uw eigen liefde, uw hart en het hart van uw moeder, die ook mijn moeder is.
En deze week voor de aanbidding, beste dames, stelt onze journal Magnificat 90 ons voor, op pagina 117, het volgende. Probeer de grootsheid van het kruisoffer te overwegen en daarbij de liefde van God de Vader centraal te stellen. Dit kan door naar een kruisbeeld te kijken of door in de Bijbel de passages over de kruisiging van Jezus te lezen. En vandaag, beste luisteraars, gaan we lezen uit het Heilige Evangelie volgens de Heilige Apostel Matthäus, hoofdstuk 26, vers 36 tot en met vers 75 en ook hoofdstuk 27.
Toen ging Jezus met hen naar een plek die Gethsemane genoemd wordt en hij zei tegen zijn leerlingen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeeus met zich mee en begon bedrukt en onrustig te worden. Toen zei hij tegen hen, ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier en blijf wakker met mij. Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus, konden jullie dan niet 1 uur wakker blijven met mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. En weer, voor de tweede maal, ging hij bidden. Mijn vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbij gaat zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Toen hij terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar. Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden voor de derde keer met weer dezelfde woorden. Toen kwam hij naar de leerlingen en zei tegen hen, slaap nu maar rustig verder. Nu is het uur nabij dat de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan. Hij was nog niet uitgesproken of Judas kwam eraan, een van de 12, en hij had een grote bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters en oudsten van het volk. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken. Degene die ik zal kussen, die is het. Grijp hem. Hij ging recht op Jezus af en zei, gegroet Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem, vriend, ben je daarvoor hier? Toen kwamen ze dichterbij, grepen Jezus en overmeesterden hem. En kijk, een van de volgelingen van Jezus greep naar zijn zwaard en trok het, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem zijn oor af. Toen zei Jezus tegen hem, steek je zwaard weer op zijn plaats, want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denk je dat ik mijn vader niet te hulp kan roepen? Dan zal hij me dadelijk bijstaan met meer dan 12 legioenen engelen. Hoe zullen dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo moet gebeuren? Op dat ogenblik zei Jezus tegen de bende, alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op me afgekomen om mij in handen te krijgen. Dag in, dag uit zat ik in de tempel onderricht te geven en u hebt me niet opgepakt. Maar dit alles is gebeurd, opdat de geschriften van de profeten vervuld zouden worden. Toen lieten de leerlingen hem allemaal in de steek en vluchtten weg. Maar zij die Jezus gegrepen hadden, brachten hem naar de hoge priester Caiaphas, waar de schriftgeleerden en de oudsten bij elkaar gekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot de binnenplaats van het paleis van de hoge priester, en eenmaal binnen ging hij bij de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en heel het Sanhedrin zochten valse getuigenissen tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden niets, hoewel er veel valse getuigen naar voren traden. Ten slotte kwamen er 2 naar voren die verklaarden, die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen opbouwen. De hoge priester ging staan en zei tegen hem, u antwoordt niets. Wat brengen ze wel niet tegen u in? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei tegen hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, vanaf nu zult u de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht en komend op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu toch de godslastering gehoord? Wat vindt u? Ze gaven ten antwoord, hij verdiende doodstraf. Toen spuwden ze hem in het gezicht en sloegen hem. Anderen sloegen hem met een stok en zeiden, profeteer nu eens voor ons, Messias. Wie was het die je heeft geslagen? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe die zei, jij was ook bij die Jezus van Galilea. Maar hij ontkende het waar iedereen bij was. Ik weet niet waar je het over hebt. Hij ging naar het portaal en een andere slavin zag hem daar en ze zei tegen wie daar stonden, die man daar was bij Jezus de Nazareër. Opnieuw ontkende hij onder ede, ik ken die man niet. Na een tijdje kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tegen Petrus, inderdaad, jij hoort ook bij hen. Trouwens, jouw spraak verraadt je. Toen begon hij te vloeken en te zweren, ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had. Voordat de haan kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen. Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 66. Morgens vroeg namen alle hoge priesters en oudsten van het volk het besluit om Jezus te doden. Ze boeiden hem, voerden hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de gouverneur. Toen Judas, die hem overleverde, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij spijt en bracht hij de 30 zilverstukken terug naar de hogepriesters en oudsten met de woorden: ik heb een misdaad begaan door onschuldig bloed over te leveren. Maar ze zeiden: wat gaat ons dat aan? Dat moet u zelf maar zien. En hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging zich ophangen. De hogepriesters namen de zilverstukken en zeiden: we mogen ze niet bij de offergave doen, omdat het bloedgeld is. Ze besloten er het land van de pottenbakker van te kopen om er de vreemdelingen te begraven. Daarom wordt dat land bloedakker genoemd, tot op de dag van vandaag. Toen werd het woord vervuld dat bij monden van de profeet Jeremia gesproken is. En ze namen de 30 zilverstukken, de fraaie prijs waarop de zonen van Israël hem geschat hadden, en ze gaven die voor het land van de pottenbakker, zoals de Heer mij had opgedragen. Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het zelf. Op de beschuldigingen die door de hoge priesters en oudsten tegen hem ingebracht werden, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: hoort u niet waar ze u allemaal van beschuldigen? Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond. Het was de gewoonte van de gouverneur om bij een feest één gevangene vrij te laten, en wel degene die het volk wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Jezus Barabbas heette. Omdat ze nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus hun: wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Terwijl hij rechtszitting hield, stuurde zijn vrouw hem het bericht: laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om hem moeten verduren. De hoge priesters en oudsten haalden de menigte over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden. De gouverneur vroeg hun opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, zeiden ze. Pilatus zei tegen hen: wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt? Ze riepen allemaal: kruisig hem. Maar hij zei: wat voor kwaad heeft hij dan eigenlijk gedaan? Ze schreeuwden nog harder: kruisig hem. Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: ik ben onschuldig aan dit bloed, u moet zelf maar zien. Heel het volk riep als antwoord: zijn bloed op ons en onze kinderen. Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geeselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar het praetorium en haalden er heel de cohort bij. Ze trokken hem zijn kleren uit en hingen hem een rode mantel om. Ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor hem op de knieën en dreven de spot met hem door te zeggen: gegroet, koning van de Joden. En ze spuwden hem in het gezicht, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. Toen ze zo de spot met hem gedreven hadden, namen ze hem de mantel af en deden hem zijn eigen kleren weer aan. Ze leidden hem weg om hem te kruisigen. Toen ze de stad uitgingen, kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. Hem dwongen ze zijn kruis te dragen. Ze kwamen bij een plaats die Golgotha heet, wat schetelveld betekent, en daar gaven ze hem een mengsel te drinken van wijn en gal. Toen hij geproefd had, wilde hij niet drinken. Ze kruisigden hem en verdobbelden zijn kleren. Daar hielden ze zitten de wacht bij hem. Boven zijn hoofd hadden ze geschreven waaraan hij schuldig bevonden was: dit is de koning van de Joden. Tegelijk met hem werden er twee bandieten gekruisigd, één rechts en één links van hem. De voorbijgangers lasterden hem en zeiden hoofdschuddend: jij, die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, red jezelf als je de zoon van God bent en kom van het kruis af. In diezelfde trant dreven ook de hoge priester samen met de schriftgeleerden en oudsten de spot met hem. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen en we zullen in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die hem redden, als hij hem mag. Hij heeft toch gezegd, ik ben de zoon van God? Op dezelfde manier maakten ook de bandieten die samen met hem gekruisigd waren, beledigende opmerkingen tegen hem. Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land tot aan het negende uur. Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit, Eli, Eli, lema, sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Sommigen die daar stonden, hoorden dat en zeiden, hij roept Elia. Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in wijn, stak hem op een rietstok en wilde hem te drinken geven. Maar de anderen zeiden, niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest. Op dat ogenblik scheurde het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden in tweeën. De aarde beefde, de rotsen spleten uit elkaar. De graven gingen open en de lichamen van veel heiligen die ontslapen waren, werden tot leven gewekt. Toen Jezus zelf tot leven was gewekt, kwamen ze uit de graven en gingen ze naar de heilige stad waar ze aan velen verschenen. Toen de centurio en zijn mannen, die bij Jezus de wacht hielden, de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde, werden ze vreselijk bang. Ze zeiden, werkelijk, hij was de zoon van God. Op een afstand stonden daar ook veel vrouwen te kijken. Ze waren Jezus gevolgd uit Galilea en hadden hem onderhouden. Daar waren ook Maria van Magdala bij, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus.
Waarom voel ik mij bedreigd als een ander aandacht krijgt? Waarom steekt het diep van binnen? Als een ander lijkt te winnen, waarom blijf ik steeds maar lopen en op uw genade hopen? Waarom kan ik niet aanvaarden dat ik kostbaar ben van waarde? Daarom stierf ik aan een kruis voor jou, om te ruilen met jouw leeg. Om jou te dopen in mijn licht. Daarom schilder ik de hemel blauw. Laat mij je leven leiden. Laat mij het antwoord zijn. Kon jij maar één moment ervaren met hoeveel liefde ik kijk naar jou. En van binnen steeds iets missen. Waarom blijf ik steeds verdwalen en mijn misstappen herhalen? Daarom stierf ik aan een kruis voor jou, om te ruilen met jouw licht, om jou te dopen in mijn licht. Daarom het antwoord zijn. Ik zal je dragen als je moe bent. Ik sta vlak naast je als je droomt. Niet straalt. met hoeveel liefde ik kijk naar jou.
En zo, beste deelnemsters aan Magnificat 90, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We bidden nog een gebed tot de heilige aartsengel Michael. Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoele. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen. Tot morgen, beste dames, en zo dadelijk voor de heren, Exodus 90.
Mijn geest om God. Mijn verlosser. Zijn kus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Aan u afprijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. Groot is zijn naam. Overreef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God. Mijn verlosser. Armhartig is hij tot in lengte van dagen. Gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij het in. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God. Mijn verlosser. Machtigen haal omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien, behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met lege handen. De vaderen heeft beloofd voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Onverheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God.